De volgende twee nummers zijn Er is een dag en Op die dag.
Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is.
Maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt, weet dat het maar voor eeuwig.
volgende nummer is eigenlijk een luisterlied. Dat is eigenlijk gezongen door een vrouw, King Haban, en een man, Albert Smelt. En King Haban heeft jarenlang voor Sela, dat is een christelijke groep, ze heeft jarenlang eigenlijk bij hen gezongen. En eigenlijk enkele maanden geleden is ze gestorven aan kanker. En samen met die man heeft zij eigenlijk dit lied geschreven. Eigenlijk een soort van dank voor het leven dat ze heeft gehad. En eigenlijk ook ter lofprijs van God.
Op de drempel van het leven staar ik naar de horizon. Ik voel me plomp verloren en verlegen. Dat ik sterk ben en gezond. Want jij bent ziek en ik begrijp het niet. Ik zou willen dat je hier blijven kon.
Ben niet bang. Alleen soms even, maar dan zing ik mij er dwars doorheen. Ik voel me broos en moe gestreden, verlangend naar de overkant. Alleen, ik hou me vast aan alles wat zo mooi is. En ik tel ze, de kostbare momenten.
Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag.
Glimlach elke
glimlach
morgen.
Elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. We hebben het ervaren. Dat het leven niet om ons vraagt. Dat wij alleen maar kunnen varen. Op de wind die waait waarheen er waait. En elke dag een nieuwe kans. Om elkaar vast te houden. Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. Dat er iets van aarde schuilt in als wij hier op aarde het niet meer weten, niets anders kunnen dan maar binnen in het niet. Leef met volle teugen.
Leef met volle teugen.
Glimlach elke morgen.
Glimlach elke morgen.
Nooit gedacht dat het zo tot een eind zou komen. Maar ik ga met jou dwars door de winter, naar de lente en naar de zomer. Want jij en ik, wij blijven samen en blijven zingen. Tot het eind, laat jou niet los.
Leef met volle teugen. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. Geniet van je dagen. Verlies je in de tijd. Je wordt steeds gedragen. Tot in alle eeuwigheid. Geniet van je dagen. Verlies je in de tijd. Je wordt steeds gedragen. Tot in alle
zingen tot het eind, want jij bent nooit alleen.
Nu mogen de kinderen naar de zondagschool gaan. En we gaan eerst nog bidden voor hen. Jij gaat dat doen.
Heer, wilt u de kinderen zegenen? Heer, wilt u zij helpen groeien? Wilt u de kracht geven om wijzer te worden, Heer? En ja, wilt u ze ook een fijne en gezegende tijd geven? Amen.
En nu mag Jan naar voren komen.
Goedemorgen. We hebben nogmaals gezien hoe kostbaar het leven is en hoe gevoelig het leven is. Plots kan alles veranderen. Denk maar aan die vrouw die plots borstkanker krijgt en 3 kleine kinderen achterlaat, haar man. Plots verandert het leven en gelukkig dat ze kan getuigen dat God haar vader is. Dat ze gelooft. En welk een voorrecht is dat niet om dat te mogen ervaren. Die rust, die vrede die die vrouw uitstraalt, het is ongelooflijk. We mogen inderdaad dankbaar zijn dat wij God kennen. En we gaan vandaag iets lezen in het Nieuwe Testament, Lucas 18, vers 18. En daarbij heb ik vandaag ook weer €5 gewonnen. Ik ga mij namelijk nader toelichten. We waren vrijdag op een trouw van Els en Jean-Pierre. En ieder zei tegen mij, ik weet over wat je gaat spreken, zal het niet het Oude Testament zijn. Ik zeg, ja, Idis, ik zeg, zijn geen profeet? Hij zegt, nee, ik ben geen profeet, maar ja, dat zou wel zo zijn. Ik zeg, ja, het is goed. Ik zeg, ga ervoor een wen. En we hebben gewet voor €5, dus Idis, ik kom achter u €5. Dat is nu het volgende. En ondertussen wil ik hem ook een lesje leren. Want in de Bijbel staat er inderdaad dat we niet mogen wedden. Maar omdat dat een ereoudsten is, wil ik hem hierbij toch een keer op zijn plaats zetten. En omdat ik een vrome christen ben, de zondag, steek ik die €5 hierin. Anders ging het niet waar geweest zijn. Moet je niet denken, we hadden dat afgesproken met Idis. Hè. Het is nu niet dat... Oké, dan gaan we... De zegen vragen voor de preek. Vader, we danken u, Heer, dat wij dat voorrecht hebben om kinderen te zijn van een levende God. We danken u dat u ons aanvaardt zoals we zijn, Heer. En dat we inderdaad voor u mogen komen enkel door het bloed van Jezus Christus. Enkel door die genade die ons is gegeven. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Vader, we danken u daarom. Uit de grond van ons hart, Heer, willen we u danken. En vergeef het ons, Heer, dat we soms zo weinig dankbaar zijn voor de zegeningen en die rijkdom van genade die we hebben in u. Ik bid u dan ook, Heer, wilt u het woord zegenen, wilt u mij gebruiken om de gemeente te bemoedigen en mag het woorden zijn vanuit u, Heer. Wilt u hier ook weer aanwezig zijn, dat we inderdaad met een blij hart hier mogen van weggaan. En nogmaals dankbaar zijn voor hetgeen dat gij doet aan ons allen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zo, ik ga lezen vanaf Lucas 18, vanaf vers 18. Ik ga dat voorlezen voor de mensen die een Bijbel mee hebben. Lucas 18, vanaf vers 18. En een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoopt al wat u hebt en deel het onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd. Want hij was erg rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij echter zeide, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, wij hebben alles prijsgegeven. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of zusters of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvuldige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt het eeuwige leven. Ik weet niet hoe jullie over dat stukje denken, maar in de tijd toen ik dat las, dan was ik altijd een beetje ontmoedigd. Van, zonder dat ik daar ook een beetje dieper in ingaat, als je stille tijd houdt, dan lees je enkele versen of hoofdstukken en dan lees je daar zomaar voorbij. En dan lees je van, wat moet ik doen om behouden te worden? Ja, en dan zegt Jezus erbij nog van, verkoop alles wat je hebt. Hè? De dingen dat je echt lief hebt, doe dat weg, want dat was namelijk de drijfveer van die man. En dan hoorden ze zeggen van, wie kan dan zalig worden? Inderdaad, wie kan zalig worden? Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat was een terechte opmerking van de discipelen. Want de rijken, het is moeilijk voor de rijken in het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is niet onmogelijk, maar het is wel moeilijk. En als je dan bij jezelf zegt, rijk zijn, wat is dat? Als ik kijk naar mezelf, ben ik rijk. In vergelijking met veel mensen ben ik niet rijk. Maar in vergelijking met veel andere mensen ben ik wel rijk. Hoeveel geld hebben we op onze spaarboek? 25.000 euro, 30.000 euro, misschien 300.000 euro. We weten het niet. Of ik weet wel van mezelf, maar niet van jullie. Dus wat is rijk? Wat is rijk? En moeten we dan alles verkopen, zoals de eerste discipelen, de eerste volgelingen van Jezus in Handelingen, dat zij alles verkochten om hem te volgen? Vol blijdschap waren ze. Was dat de bedoeling hier van dat? En moeten we ons geld, we hebben graag een spaarboekje, we geven dat graag aan onze kinderen, over het algemeen, ze kunnen goed studeren, hebben al een goed salaris, jo, het leven is rijk, dan gaan we ze nog een beetje meer geven, terwijl dat er misschien zendelingen zijn die tekort hebben. Dat zijn allemaal vragen die bij mij opkomen. Vragen die op ons afkomen van, hoe moeten we nu, wat is dat nu rijk zijn? En wat bedoelt Jezus nu met die tekst? Gaat het alleen maar om die rijkdom of gaat het om meer? En ik denk dat het inderdaad wel om meer gaat. Als je dat vluchtig leest, dan kunt je misschien die vragen ook opkomen. En dan heb je de moeilijkheid van, ja, wat moet ik nu doen? Dat is altijd de vraag die we ons stellen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat zei de discipelen ook in vers 26. Wie kan dan zalig worden? Hoe moeten wij in godsnaam zalig worden? Zoals ik al zei, in Gods naam. Wie, en dat is een heel, ik vind het altijd heel mooi als je de Bijbel leest en als je daar een beetje opzoekingen over doet en een beetje dieper in de tekst gaat, dan overtuigt mij van dat God weet wat hij doet. En dat, nogmaals, zoals ik al vanmorgen zei, om dankbaar te zijn voor wat we hebben. Want het gaat niet om rijk zijn, het gaat ook niet om te geven, dat komt er allemaal bij natuurlijk, of misschien de afgoden wegdoen. Sommige mensen kunnen dat goed. Dus, hè, we moeten alles wegdoen, onze afgod wegdoen. Maar wat is onze afgod? Iedereen heeft een andere afgod. In de tijd heb ik mijn televisie weggedaan, omdat mijn vrouw geen televisiekijker was en altijd in het begin dat we getrouwd waren en ging gaan slapen. En ik zei, ik heb dat al gezegd, hoe gaan we hier aan 8 kinderen geraken? Als ze al in haar bed zitten om 10 uur en ik om 12 uur. Dus dan heb ik dan maar mijn televisie weggedaan. Natuurlijk, dat is een mopje. Maar wat is een afgod? Wat is een afgod? We kunnen gemakkelijk dingen wegdoen, maar die afgod die in ons zit, ons karakter, dat is moeilijker om weg te doen. Hè. Om een voorbeeld te geven, ik weet nog heel goed dat ik vroeger, als ik op het werk was, ook graag meedoen met vuile taal. Ik was dan al christen, misschien jaren christen, ik weet het niet. En ik worstelde daarmee. En ik wilde daar ook ergens tegen strijden, maar dat ging niet zo gemakkelijk. Voordat ik het weet, deed ik mee. En dan zie je dat dat langzamer gaan afneemt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat dat bijna niet meer voorkomt. Of bijna niet, bijna. Laten we zeggen, bijna niet, voorkomt. Dan zie je dat, toch dat er verandering komt. Een verandering van Gods geest in onze harten. En dat is wat we moeten leren. Leren door de geest van God de dingen te mogen veranderen. Dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg, dat we bepaalde dingen moeten doen. maar het moet ons leren nadenken. En om terug te keren naar de tekst, dan lezen we van die jonge man. Een leidinggevende vroeg aan de goede meester, aan hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat zijn veel vragen die misschien opkomen aan veel mensen. Wat moet ik doen om eeuwig leven te bezitten? We leven hier in de tijd van het begin van de jaartelling. Christus was nog niet gestorven. Ze leefden in de veronderstelling, de Israëlieten of de Joden, dat ze goed waren. Want in vers 8 lezen we daar dat ze van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle andere minachten. Het waren mensen die dachten dat ze zichzelf rechtvaardig waren. En ik denk dat die jonge man hier, of die rijke jongeling, ook dacht dat hij rechtvaardig was. Hij was goed. Want dat zien we natuurlijk ook uit zijn verklaringen. Want hij zegt, ik heb alles onderhouden, geen probleem. Maar Jezus antwoordt niet op de vraag van, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij antwoordt daar niet direct op. Hij zegt, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Niemand is goed behalve één. Als niemand goed is, dan kan ik er ook niets aan doen om het eeuwige leven te hebben. Dan ligt het niet in mijn verantwoordelijkheid om het eeuwig leven te beërven. Want wanneer gaat het dan wel voldoende zijn? Als toch niemand goed is, als we, zoals die jonge man hier getuigt, dat hij al zoveel goede dingen heeft gedaan, en dat Jezus zegt, joh, maar ja, hij zit toch niet goed. Wanneer zijn we dan wel goed genoeg? Waar wil Jezus naartoe met dat anders? Met die versen. Niemand is goed behalve één. En dat zegt de Bijbel verschillende malen. Er is niemand die goed doet. Staat er in een van de psalmen, denk ik. Niemand die goed doet. Als je nog overtuigd bent dat je goed bent, en dat je daardoor in de hemel komt omdat je goed bent, en dat zegt, kijk daar, onze vriend is daar, je hebt zoveel goede dingen, kom maar binnen in de hemel, hij hebt Jezus niet nodig, kom maar binnen, hij kan zo binnen. Dan zijn we verkeerd bezig. Dan zijn we verkeerd bezig. En in die tijd, en ook in onze tijd, zijn er nog mensen die geloven door goed te doen, de hemel te kunnen beërven. Dan kan ik wel duidelijk zeggen, mensen, hoe goed u ook bezig bent, u komt er niet in. Door enkel en alleen maar goed te doen. Door enkel en alleen maar goed te doen, komt je er niet in. En dat probeert Jezus hier aan die man te vertellen. Namelijk, hij was van zichzelf heel rechtvaardig. Hij dacht dat hij goed bezig was. En inderdaad, die man was verzeker wel overtuigd van zijn goed doen. Hè? U kent de geboden, geen overspel plegen, u niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En wat zegt hij dan? Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Met andere woorden, Jezus, je kunt mij niet betrappen op iets dat ik niet gedaan heb. In feite komt er daar een beetje hoogmoed bij te pas, hè? Trots. Die man dacht voor God dat hij rechtvaardig was en hij hield de geboden. Gelukkig dat Jezus dieper in zijn hart kan kijken dan wij mensen, of dat hij zelf kan kijken. En zelf weten we niet altijd wat er in onze harten is. Ook met deze jonge man was dat zo. Je wist feitelijk niet echt wat er in zijn hart was. Je dacht dat hij goed bezig was. Hij had het ook zo geleerd. We kunnen hem ook ergens niet echt verwijten, want het was in die tijd zo dat door goed te doen, inderdaad, zij waren de kinderen van Israël, zij waren rechtvaardig, zij waren de afstammelingen van Jacob, zij zouden zeker in de hemel zijn. Alleen hadden ze vergeten wat er allemaal in het Oude Testament staat, namelijk de grote verzoendag, dat er ook vergeving van zonden nodig was. Alleen hadden ze vergeten toen Johannes riep, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Nochtans, het was in zijn tijd dat die jongeman dat leefde, dat het gebeurde. En dat zal zeker in Israël wel bekendgemaakt geweest zijn. Dat Johannes daar riep, zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Maar toch, dat dringde hij niet in bij die jongeman. Hij was overtuigd van zichzelf dat hij voor God rechtvaardig was. En er zijn vele mensen die denken dat ze voor God rechtvaardig zijn. En dat is jammer genoeg een hele misopvatting. En dan zien we ook die reactie van die man van, je wil hem ergens verdedigen. Hè? Van, ja maar Jezus, ik vraag iets, hij zegt iets, en dan verdedigt hij, maar ik heb dat allemaal in acht genomen, ik heb dat allemaal gedaan. Dat is ook weer typisch van ons, wij willen ons altijd verdedigen, ons altijd eruit klappen, altijd beter voordoen dan dat we zijn. Zoals die 5 euro hier in dat zakje te doen, of in de collectebus. We willen ons altijd beter voordoen dan we zijn. En we moeten daar een keer over nadenken, hoe dat we werkelijk zijn, soms, niet altijd. De blinde vlekken in onze harten. We willen ons altijd verdedigen. We voelen ons als we aangevallen worden, dan willen we ons verdedigen. Is dat de juiste manier? Misschien wel, misschien niet. Maar ik heb geleerd, en ik hoop dat ik dat ook in de praktijk kan uitbrengen, van niet altijd in de verdediging te gaan. Misschien een keer wachten en een keer nadenken wat mensen zeggen, of wat God bedoelt met bepaalde dingen. Misschien hebben ze wel gelijk. Misschien kunnen ze ook niet gelijk hebben, dat weet ik niet. Maar afwachten, tijd nemen, bidden, zoeken naar wat mensen willen zeggen. En hier was het ook met de jongen, met Jezus. Jezus wilde hem iets van overtuigen. En dan begint Jezus te zeggen, maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, maar toen. En het woordje maar is ergens een tegenstelling. Hè? Die jonge man was zeer overtuigd van al zijn goede daden. En zoals ik al heb gezegd, in die tijd was het ook zo. Hij had het zo geleerd, en hij was het zo misschien van thuis uit doorgekregen. Ik weet het niet, maar in ieder geval, hij was van overtuigd. En dan is het goed dat we de tekst goed ontleden. Want toen zegt Jezus, ah ja, fantastisch. Maar toen Jezus het hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u, verkoopt al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. Dat is het punt waar de jonge man geen rekening had mee gehouden. Waar rijk zijn is niet verkeerd. In de Bijbel staat er, wie rijk is, die mag genieten van de rijkdom en die mag uitdelen en genieten van zijn rijkdom. Maar hier komt Jezus tot het punt. En aan de andere kant moeten we een keer nadenken. Toen Jezus dit hoorde, welk een verdriet moet Jezus niet gehad hebben dat die man zichzelf rechtvaardig verklaarde. Want, natuurlijk, Jezus was nog niet gestorven. Maar, enkele maanden of jaren later, zou Jezus wel aan het kruis gaan voor alle zonden van de wereld. En die man hier, die denkt dat hij in de hemel komt alleen door goed te doen. Wat moet Jezus toch ergens verdriet hebben en gedacht hebben van oei. Straks hang ik aan dat kruis en misschien begrijpen ze het niet waarom ik dat doe. Ik denk dat Jezus op dat moment ook wel moet nagedacht hebben, want tenslotte was hij volkomen mens. En wist gij dat gij in de komende tijd aan het kruis van onze zonden zou gaan, dat hij pijn zou hebben te verduren, dat hij zou moeten lijden om ons mensen de zonden te vergeven. En dan komt er iemand bij hem die zo overtuigd was dat hij de hemel kan binnenkomen zonder het bloed van Jezus Christus. Jezus hoorde dat. En toen raakt hij inderdaad die zwakke plek aan. Je keurt hem niet af, je zegt, oh ja, fantastisch. Oké, als je mij wil volgen, verkoopt alles. En volg mij. Volg mij. En u zult nog zegeningen ontvangen, want wat staat erbij? En u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan en volg mij. Hier raakt Jezus inderdaad die snaar aan, die voor ons misschien ook wel soms moeilijk is. Als Jezus van ons iets vraagt, dan kunnen we ook moeilijk dingen loslaten. Zoals het ook met die jonge man was. Niet dat wij alles moeten gaan verkopen, daar gaat het niet om. Maar als we op een bepaald moment moeten keuzes maken in ons leven van voor of tegen Jezus, dan is het vaak heel moeilijk. Dan worden wij ook in een tweestrijd geduwd, zonder dat we het zelf beseffen soms. En hier zit die man in een tweestrijd. Van, moet ik nu inderdaad alles verkopen en hem volgen en dan nog een schat in de hemel hebben? En hem volgen? Dat was de vraag die Jezus hem stelde. Om hem te overtuigen, in feite van, als je toch zo goed bent, als je toch zo overtuigd bent dat jij in de hemel komt, omdat jij denkt uw goede eigenschappen tentoon te stellen, jawel, doe nou dat en dan zult je zeker in de hemel komen. Maar dat was juist het punt die hem bedroefd maakte. Want wat staat er? Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Dat lezen we nu van inderdaad. Dat tot dat punt komen van, wat vraagt God nu van ons? Vraagt God allemaal ons alles te verkopen? Natuurlijk niet. Maar soms kan God ons dingen vragen waar we moeten over nadenken. En moeten we misschien wel dingen wegdoen om hem dan te volgen. Niet om in de hemel te komen, maar om hier een rijk, een zegen te zijn onder de mensen. Om keuzes te maken. Keuzes te maken, zodat het ons en onze kinderen wel gaan. Als wij bepaalde keuzes durven te maken, als wij dingen opgeven, dan krijgen we altijd zegeningen voor terug. Daar ben ik van overtuigd, want ik sta hier ook als een levend bewijs in feite. Door dingen op te geven, krijgt je inderdaad een schat, niet alleen in de hemel, maar ook hier op aard. Dat lezen we ook in de volgende hoofdstukken. Hè? In vers 30, die zal het veelvuldig terugkrijgen. In deze tijd, maar ook in de toekomende eeuw. Dus in feite, als we dingen opgeven, krijgen we altijd dingen terug. Waarom zouden we dat niet doen? Omdat we zo vasthouden aan onze aardse dingen, wat dat ook mag zijn. En dat is iets wat we ook moeten leren. Dat is iets wat we door het proces dat we mogen wandelen met Jezus en door de Heilige Geest die in ons woont, leren ontdekken. Elk op zijn manier. Elk op zijn manier. En dan lezen we dat hij zeer bedroefd was over wat hij hoorde. Hij was zeer bedroefd, want hetgene wat hij zich hier op aarde zo vasthield, dat hij rijk was, dat moest hij opgeven. Dat moest hij opgeven. Dat was de kern van zijn... Dat was de kern van zijn hart. Of dat was het punt waar hij niet kon opgeven. En juist dat vraagt Jezus. En hij werd diep bedroefd. Want hij was erg rijk. Nu kunnen we natuurlijk in die tijd zeggen, ja, in feite heeft die man ook niet goed nagedacht. Heeft werkelijk niet goed nagedacht. Wist hij dan niks van het Oude Testament? Wist hij dan niks over de grote verzoendag? Dat alleen iemand in de hemel komt door het bloed van het lam? Had hij dan niets begrepen van de uittocht van Egypte, dat ze het bloed van het lam aan de deurpost moesten wrijven? Had hij dan niets begrepen van toen Johannes riep van, zie het lam Gods? Inderdaad, hij had er niets van begrepen. Hij dacht, ik kom in de hemel door eigen goed te doen. En daarom zegt Jezus ook van dat het moeilijk is voor de rijken om dat te doen. Om binnen te komen in het koninkrijk van God. Het is niet onmogelijk, het is enkel moeilijk. Waarom? Rijke mensen die vertrouwen op hun rijkdom, die hebben God niet nodig. Velen hebben God niet nodig, omdat ze nu rijk zijn om arm. Maar het is inderdaad moeilijker. Het is inderdaad moeilijker als je rijk bent om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is niet mijn woorden, het zijn de woorden van Jezus zelf. Om binnen te gaan, omdat het soms moeilijk is om dingen op te geven. Dingen te vertrouwen op God. En dat is vaak moeilijk. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven uit ons eigen leven. Toen we pas getrouwd waren, aan ons eerste kind kwam, Hannes. Dan heeft Heertje ook haar job opgegeven. Dat was ook ergens moeilijk, want met één loon, ik ben ook geen ingenieur, ik ben gewoon arbeider, dus de lonen zijn niet zo hoog. Om dat op te geven, dat was ergens moeilijk, maar toch hebben we mogen ervaren dat God heeft dat gezegend. We hebben tot nu toe nog niets tekort gehad. We hebben een prachtig huis, volledig naar onze wensen. En ik denk dat we dat ook mogen zeggen, als we dingen opgeven, dat we dingen terugkrijgen. Het is soms moeilijk, inderdaad, het is moeilijk, maar we hebben de keuze om dat te doen. God vraagt niet dat we het moeten doen, maar dat we het mogen doen. En dat is juist de rijkdom die we terugkrijgen. Dat is juist de zegeningen en de blijdschap die we terugkrijgen als we dingen durven op te geven om die blijdschap te ervaren dat God toch voor ons zorgt. God is geen boeman. God is geen boeman. Absoluut niet. Ik was gisteren bij Willy. En Willy zit een beetje diep. En Willy dacht ook van, ja, God... Goh, geef mij die blijdschap. Hè. Ik heb afgedwaald, ben totaal verkeerd opgegaan. En ik zei tegen Willy, dat is waar. Er zijn dingen in je leven die misschien niet in orde zijn op dat moment. Maar God zie je nog altijd graag. Ondanks wat je gedaan hebt en dan ondanks ja, wie dat je bent. En dat is iets dat we mogen vasthouden. God zie ons altijd graag. God houdt van ons. En dan lezen we verder. Opgeven. Ik denk dat we daar gewoon moeten bij stilstaan en laat die tekst een keer inwerken van wat moeten wij doen? Wat kunnen wij doen? Om ons leven hier op aarde te kunnen geven aan Jezus. En dan zegt hij erbij, het is gemakkelijker dan een kameel door het oog van een naald dan door de rijken het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is ook zoiets. Dat was in de tijd een poortje in Jeruzalem blijkbaar. Dat was een heel klein poortje en de kamelen die daar doorhingen met pak en zak, ze moesten alles afladen om door die poort binnen te gaan. En hij vergelijkt dat daarmee. Namelijk dat het gemakkelijker is om voor een kameel door een oog van een naald dan een rijk, het koninkrijk van God binnen te gaan. En feiten zijn dat wel heel ontmoedigende woorden, als je daarbij stilstaat. Het is toch wat dan normaal dan ze zijn, wie kan dan zalig worden? Hoe gaan we dan in godsnaam zalig worden? Want wat is rijk zijn, zoals ik al zei? Zijn we niet allemaal rijk? We zijn allemaal rijk. We hebben allemaal ons huis, we hebben misschien 2 auto's, we gaan op vakantie 2 maal. Dus we zijn wel een bepaalde soort rijk. Wie kan dan zalig worden? Dat is altijd die vraag. Hoe moeten we zalig worden en wanneer is nu eindelijk een keer genoeg? En dan antwoordt hij iets heel bijzonders. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Ik ga daar straks meer over zeggen. En dan krijg je die reactie van Petrus. Petrus die zegt, ja maar ja, wij hebben alles opgegeven en zijn nu gevolgd. En hij staat hier nu van te zeggen, van wie kan er dan zalig worden? Ik begin een beetje beginnen te twijfelen. Hè, zeg. Wij hebben alles opgegeven, wij hebben nu gevolgd om het eeuwig leven te kunnen hebben. En nu zei hij dat het zo moeilijk wordt. Wat moeten we nog meer doen? Wat moeten we inderdaad nog meer doen om dat eeuwig leven te kunnen behouden? Wat moeten we inderdaad nog meer doen? En Jezus zegt dan weer al. Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet veelvuldig zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Er is niemand die het huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God. Met andere woorden, dat is weer kiezen. Kiezen voor God of voor de wereld. Dat komt er altijd op neer. En hier vergelijkt hij dat met een huis of ouders of broers of zusters. Wij hebben ook een beetje strijd gehad in het begin toen we tot bekering kwamen. Onze families, meer de kant van mijn vrouw, mijn familie heeft daar veel minder moeite over gedaan. Maar de kant van mijn vrouw waren heel katholiek. En toen we tot bekering kwamen en zeiden dat we onze kinderen niet gingen laten dopen en dat er geen eerste communie ging zijn en geen plechtcommunie, dat was dat voor die mensen ook wel heel moeilijk. Het was wel moeilijk, maar er was geen vervolging. Een klein beetje strijd, kent al wel. Er zijn nog mensen die dat tegengekomen hebben. Maar dat is de keuze die we moeten maken. De keuze te maken om Jezus te volgen. En ik denk, er zijn zelfs mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt, vroeger dan, nu zou dat misschien niet meer kunnen, omdat ze in een katholieke school waren en plots en dan tot bekering kwamen en dat ze hun werk zijn daardoor kwijtgeraakt. Dat zijn gevolgen van het evangelie, van het volgen van Jezus. Dat kan. Dat is niet voor iedereen zo, maar dat kan. Dat kan gebeuren. Maar toch wil Jezus telkenmaal ons bemoedigen van als we dingen opgeven, krijgen we altijd dingen terug die niet het veelvuldige zal terug ontvangen in deze tijd. Met andere woorden, zoals ik al meermaals heb gezegd, wij moeten opgeven en we krijgen dingen terug. En dan wil ik terugkomen bij wat zo belangrijk is. De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. Inderdaad. Hoe komen we dan in de hemel? Door goed te doen? Wij kunnen goed doen, hè. Ik denk nu niet dat we moeten niet veronderstellen dat wij niet goed kunnen doen. Wij doen goed. In de wereld zijn er heel goede mensen die veel goede dingen doen. Die projecten opzetten, die hulporganisaties opstarten. Zelfs onder niet-christenen. Mensen kunnen echt goed zijn. En goed doen. Want we hebben, zoals ook in Genesis staat, de boom van goed van kennis en van de boom van kennis van goed en kwaad. Daar mochten ze van niet eten, Adam en Eva. Dat hebben ze wel gedaan. Dus we hebben kennis van goed en van kwaad. Als we eerlijk zijn, doen we allemaal goede dingen. En soms ook wel minder goede dingen. Maar alleen die goede dingen brengen ons niet bij God. Er zijn veel goede mensen in de wereld, maar ze brengen ze niet bij God. Goede werken kunnen ons niet bij God brengen. We kunnen goed handelen, vriendelijk zijn, hulpvaardig zijn, we kunnen goed doen. We kunnen fantastische mooie werken doen, maar het redt ons niet. Alleen, nu komt het. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Wat betekent dat? Wat wilde hij Jezus daar nu bij zeggen? Wat zou Jezus daar nu wel mee willen zeggen? En ik kan best begrijpen dat de discipelen in die tijd dat helemaal niet begrepen. Want in vers 34 staat er, zij begrepen echter niets van deze dingen en het woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd wordt. Met andere woorden, dat is ook zoiets. Er wordt hier dikwijls veel verteld. De een is al 30 jaar christen, de ander 5 jaar, de ander een jaar. En er zijn soms dingen die hier gezegd worden dat je misschien niet begrijpt. Dan zou ik zeggen, panikeer niet. Laat dat gewoon los
Want eens zult je het inderdaad ook begrijpen. Zoals de discipelen hier, zij begrepen echter ook niets van die woorden, wat er hier allemaal werd verteld. Maar als Jezus was opgestaan en als de Heilige Geest in hun harten was binnengekomen, toen begonnen ze te begrijpen wat Jezus bedoelde. En wat bedoelde namelijk Jezus dat? Die dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Wat bedoelde hij Jezus daarmee? Namelijk dat bedoelde hij Jezus. Sorry. Maar ik ben altijd... Ik vind het altijd emotioneel als ik weet wat Jezus voor ons heeft gedaan. Echt waar. Als we weten wat Jezus heeft gedaan voor ons mensen, wie we zijn, dan kunnen we inderdaad een beetje dankbaarder zijn voor wat hij doet. Dan kunnen we ons meer gaan inzetten voor wat hij heeft gedaan voor ons. Dankbaar zijn voor wat Jezus heeft gedaan aan dat kruis. Sorry, maar ik ben altijd emotioneel als ik daarover nadenk. Ik kan er niet aan doen. Ik voel me misschien wel een beetje een kwezel daarin, maar sorry, zo is het. En ik wil ook eerlijk zijn, maar dat is het. Als je begrijpt wie u bent, wie dat je zelf bent met uw zondige natuur, dat wij hier voor God mogen komen, enkel en alleen omdat Jezus aan het kruis is gegaan, kunnen we dan niet dankbaar zijn? En zijn we dan ook niet een beetje milder naar onze broeder of zuster, die misschien nog niet zo hoog, of moet ik het zeggen, misschien heilig leeft zoals we willen? Zouden we dan niet een beetje milder zijn naar de broeder en zuster die misschien anders nog dingen doen in de wereld die wij niet doen? Ik denk dat we een beetje milder mogen zijn naar elkaar toe. Een beetje milder, want we zijn ook geen haar beter dan die broeder die misschien nog een of andere zonde doet of die misschien niet loopt in de pas zoals we het wel willen. Omdat wij ook eens zo waren. En door Gods genade en door de jaren heen, door de Heilige Geest gevormd zijn tot het punt waar we nu komen en waar we mogen zijn. Dat is mildheid. Wij mogen mild zijn. En ik heb dat altijd goed onthouden. Namelijk Max Lucado, of Lucado noemt hij. Die zegt, wie veel vergeven heeft... Ik had er iemand helpen. Wie veel vergeven is, toont veel liefde. En dat is juist. We moeten daar een keer goed over nadenken. Want soms horen we dingen van... die broeder of die zuster en dat en dat en dat kan niet en dat kan niet, dat is waar, misschien wel. Maar we vergeten dat we misschien vroeger, vele jaren terug, ook zo waren. Maar dankzij Gods genade zijn we gevormd naar een heilig beeld van Jezus Christus, die elke dag opnieuw moet gevormd worden. Want het evangelie moeten we elke dag leven. Niet de zondag, of niet alleen de maandag. Elke dag worden we door de Heilige Geest herinnerd van bepaalde keuzes te maken. Bepaalde dingen te doen of niet te doen. En worden we herinnerd dat er maar op één manier is dat we in de hemel komen, namelijk door het bloed van Jezus Christus, waar Johannes riep, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Of neemt. Dat is de weg die we moeten gaan. Dat is wat de leidinggevende, de rijke jongeling, moest leren. Dat hij alleen door het bloed van Jezus Christus zijn hemel kon beërven. Dan ging hij niet moeten vragen, wat moet ik doen? Dan ging Jezus ook niet moeten antwoorden van uw rijkdom te verkopen. Dan ging hij ervaren van, inderdaad, ik ben alleen behouden door het geloof in Jezus Christus. Dan ging hij inderdaad ook niet bedroefd weggegaan zijn. Want dan ging hij inderdaad niet te horen krijgen van Jezus, verkoopt uw rijkdom en geef het uit. Misschien later wel. Misschien later ging hij dat misschien moeten doen. Misschien. Want we weten niet hoe dat God werkt met mensen. We zijn gelukkig niet allemaal gelijk. En we hebben niet allemaal dezelfde weg te gaan. Maar ik zeg, als Jezus dingen vraagt, dan kunnen wij, mensen, alleen maar de zegeningen van zien. Als we dingen wegdoen, zoals ik al zei, dan kunnen we alleen maar de zegeningen daarvan zien. En daarom is dat inderdaad een blijde boodschap. Ik was gisteren kwam weer, ik weet niet of je dat nog weet van verleden jaar, van die man die achter die noten kwam. Dus een buur van een ander dorp, laat ik het zo zeggen. Die man kwam verleden jaar bij ons om noten te halen. Het is nu een beetje weer het moment van de noten. En dat is iemand die echt zoekende is, maar nog niet tot Jezus is gekomen. En gisteren kwam hij terug, omdat hij dacht dat de noten al rijp waren. Ik zei, ja, kom maar. En we hebben altijd een heel gesprek. Dan gaat hij raak over het geloof. Natuurlijk, hij gelooft niet echt. Hij gelooft en hij hoopt dat na de dood er niets meer is. Zegt hij, dan vind ik eindelijk rust. En dan probeer ik hem te vertellen, maar zo is het niet. Zo is het niet, mens. Hij denkt dat je als je dood bent, dat er niets is. dan is dat heel jammer voor u. En dan kunt u dat wel erin vaststaan en zeggen, ik geloof dat, maar het is niet zo. Jammer genoeg, het is niet zo. Voor hem toch is het niet zo. Ik bedoel, jammer genoeg, voor hem is het niet zo. Want als die man sterft en je komt voor God, dan zal hij inderdaad heel verwonderd opkijken. Maar ik bid al een jaar voor die man. En ik was al heel verwonderd, want ik heb er een heel jaar niks van gehoord. Enkel heb ik als we een evangelisatiecampagne gedaan hebben, een briefje in de brievenbus gestoken. En echt waren heel jaar ervoor gebeden. Op mijn lijstje van de namen voor wie ik bid, kwam hij inderdaad ook van voor. En nu stond hij terug voor mijn deur, hebben we weer een gesprek. Ik weet niet of hij tot bekering komt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik bid ervoor dat hij dat mag zien. Zijn denkbeeld, net zoals die jonge man hier, die dacht dat hij door goed te doen in de hemel te komen, dat helemaal verkeerd was. Ik hoop dat die man tot bekering mag komen en dat hij inderdaad ook mag zien dat er alleen door Jezus, door het kruis, wij gerechtvaardigd zijn door geloof. En ik vind dat altijd een prachtige boodschap. Wie kan dan zalig worden? Die weg. Ik ben de deur, ik ben de waarheid, zegt Jezus. En dat is het die ons bemoedigt. Daarom gaan we ook avondmaal vieren. Daarom is het ook zo belangrijk dat we het stilstaan bij die dingen van hoe kunnen we nu behouden worden alleen door het kruis van Jezus. En misschien wordt dat hier heel veel gezegd, ik weet het niet. Maar het moet ook beleefd worden. Mensen, beleven we dat Jezus aan het kruis voor ons gestorven is? Hebben we inderdaad tranen van bewogenheid voor wat Jezus voor ons heeft gedaan? Of is het allemaal zo'n beetje van veraf? En geloven we het en hopen het? Bid ervoor dat je echt de ware betekenis mag vinden van wat betekent dat nu voor mij. Voor mij persoonlijk. Want Jezus kijkt niet naar onze zonden. Wij denken altijd, oei, ik heb nu weer wat mispeuterd, God gaat mij niet graag zien, of ik ga nu weer dat of dat. En dat maakt ons lam. En de duivel lacht. Als we lam zijn, lacht de duivel, want dan komen we niet werkelijk tot betekenis wat God met ons wil doen. Namelijk de gemeente, de veerkleurigheid van Jezus Christus tentoonstellen. We worden lam gelegd door onze eigen zonden, door onze onwetendheid, omdat we zo weinig kennen van het woord van God en zo weinig weten wat de liefde van Jezus is. Dan slaapt de kerk. En slapen wij. En slapen we verder en worden we zonder dat we het weten ergens weggetrokken van God en gaan we op den duur zelfs geen vreugde meer vinden in de kerk. En blijven we achter. Zoals soms ook in onze gemeente dat gebeurt. Mensen blijven achter. Omdat ze nooit tot dat punt zijn gekomen, of misschien wel, maar ze hebben het ergens laten slingeren. Ze hebben er geen aandacht aan gegeven. En zo zijn ze afgezwakt totdat, en daar ben ik van zeker, iemand die werkelijk zich heeft laten dopen met een waarachtig hart, totdat God zal ingrijpen en ze terug zal keren. Daar ben ik van overtuigd. En ik bid, en ik hoop dat jullie ook meebidden voor de mensen die om een of andere reden achterblijven, dat we zullen zien dat ze terug zullen keren. Daar ben ik van overtuigd, want God ontfermt zich over hen die zich tot bekering hebben laten vormen. En is dat geen blijde boodschap? Dat is werkelijk de blijde boodschap. Wij denken altijd dat we regels moeten volgen en als we die regel volgen en die regel volgen, dan komen er. Weet je dat het 400 jaar geleden is, 400 jaar geduurd heeft, tegen God zijn wet heeft gegeven? 400 jaar heeft een volk, van Abraham tot aan Mozes, geleefd zonder geen enkele wet van God. Ze hadden geen besef van de wet. Het was goed of kwaad. Ze hadden natuurlijk wel die geestelijke intenties van goed en kwaad wel. Maar de wet is 400 jaar na Adam gegeven. Of misschien nog langer, ik zeg nu 400 jaar. Of na Abraham, ik denk dat het na Abraham is. Dus een Hans generatie is opgevoed zonder de wet. Zijn die mensen dan verloren? Natuurlijk niet zijn die mensen verloren. Het gaat enkel om geloof. En dat is ook zo bij ons. Wij moeten geen regels volgen. Wij mogen Jezus volgen. En dat is het belangrijkste. Wij moeten geen regels volgen. Onze kinderen zeiden dat ook vaak. Als we praten van dopen, dan zeggen ze altijd, ja, ik ga nog een beetje wachten, want dan ga ik te veel moeten opgeven. Of dat nu de doop plots alles verandert en wij alles totaal anders gaan leven en totaal regeltjes gaan volgen die ons misschien ongelukkiger gaan maken. En vaak wordt dat misschien wel zo gezegd hier in onze gemeente of in andere gemeenten, ik weet het niet. Maar het gaat eerst om geloof en bekering en dan pas worden we discipelen en volgen we Jezus. En dat kan natuurlijk soms gepaard gaan met een beetje strijd, maar denk er altijd aan. dat we veelvuldig terug zouden ontvangen. En ik sta hier als getuige samen met mijn gezin, dat we dat inderdaad, als we dingen hebben opgegeven, niet dat wij nu zo speciale christen zijn, hè, pas op, absoluut niet. Maar als je dingen opgeeft, en ik zijn hier ook mensen genoeg die daar kunnen van getuigen, als we dingen opgeven, dan krijgen we altijd andere dingen terug. Dat is Gods goed. Dat is Gods goedheid. Om af te sluiten, die niet het veelvuldige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Ik vind het altijd prachtig dat we dat mogen lezen, hoe liefdevol Jezus voor ons is. Hoe vol ontferming Hij over ons is. En zouden wij ons dan niet meer uitstrekken om die levende Heer te gaan dienen. Op de manier die wij voor God ons laten gebruiken. We kunnen niet allemaal van voren staan. Ik zou dat wel liever hebben hoor. Maar misschien om een of andere reden durven we niet of kunnen we niet. We kunnen niet allemaal bepaalde zelfde haven hebben. Gelukkig niet. Maar we zijn allemaal leden van een lichaam en we bouwen aan de gemeente. Denk maar aan de evangelisten, aan de leraars, aan de predikers, aan de gewone dingen van het leven. Wij zijn christenen die het koninkrijk van God hier op deze aarde willen verkondigen. En de gemeente is zo'n plaats en samen kunnen we inderdaad iets moois van maken. Dat is enkel en alleen als je zelf beseft wie je bent in Christus, namelijk heel geliefd. Ondanks alles zijn we zeer geliefd. Daarom gaan we het avondmaal vieren. Het avondmaal. En ik vind dat hier in onze gemeente heel goed dat we dat om de 14 dagen doen. Misschien tot vervelens toe, voor sommigen. Maar het wijst of het doet ons denken aan wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor ons. Wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor ons. En mensen, vergeet dat niet. Jezus heeft voor ons gestorven, niet omdat we goed zijn, omdat we echte diepe zondaars zijn. Als u zelf nog niet kent, vraag dan een keer aan God van de dingen te openbaren in uw leven, zodat je inderdaad kunt zien wie je echt bent. Zoveel goed zit er niet in ons. Hè? Zoveel goed zit er niet in ons. Maar daar kijkt God niet toe. God kijkt naar het bloed van Jezus. En dat maakt ons juist afhankelijk, dankbaar voor hetgeen wat Hij heeft gedaan voor ons. Daarom wil ik ook een moment van stilte als we het avondmaal gaan vieren. Het avondmaal doet ons denken aan wat Jezus heeft gedaan voor ons mensen. Aan dat kruis van Golgotha. Want, zoals ik al vaak heb aangehaald, God wil niet dat we verloren gaan. Absoluut niet. God wil dat we behouden worden, dat we in de hemel komen. Alleen zijn wij zo dwaas om die woorden van Jezus niet te aanhoren. En willen we niet volgen. Of zijn we opstandig, rebels tegen Jezus, terwijl de weg en het leven zo gemakkelijk is. En ik zei het gisteren nog tegen die man, omdat ik ook bezig was over de hemel. Mag ik zeggen, de hemel? Ik zeg, ik weet niet hoe het daar gaat zijn. Ik weet dat niet. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het zal allemaal heel goed zijn. Mag ik zeggen tegen hem? Ik zeg, weet je wat? Zelfs als ze moest... Ik denk dat ik dat al gezegd heb, het zal wel. Ik zeg, hoe moest ik weten dat er geen hemel en aarde was? Nu op dat moment, ik zou nog Jezus volgen. Vroeger niet. Misschien 10 jaar geleden, als ik volgde Jezus omdat ik wist, ja, ik moet in de hemel gaan. Ik had nog niet zoveel ervaringen met Jezus, die zegeningen. Het was zo'n beetje heen en weer geslingerd. Maar nu mag ik zeggen, ik zou zelfs, moest er geen hemel zijn, geen eeuwig leven, dan zou ik nog Jezus volgen. Waarom? Omdat het mij zoveel vreugde geeft. Zoveel zegeningen. Zoveel blijdschap. En ik hoop, als ik het moment van lijden ken, dat ik dat ook kan zeggen. Dat ik ook kan Jezus blijven volgen. Maar gelukkig, het houdt niet op hier op aarde. We gaan straks bij Jezus mogen zijn. Daarom wil ik een moment van stilte, voordat we het avondmaal gaan vieren, om misschien de zonden die er nog zijn, goed te maken, om belijdenis te doen. Misschien om meer dankbaar te zijn. Soms, ik heb dat al dikwijls gezegd, soms ben ik ondankbaar en ik zeg dat tegen God. Dat ik zeg, ik ben soms echt ondankbaar. Leer mij toch een beetje dankbaarder te zijn. We zijn soms zo ondankbaar. Ik heb niets tekort, integendeel. Ik heb al de wensen van mijn hart. Als ik nu zie dat mijn kinderen hier van voren staan, is dat niet genade? Dat is genade, want ik heb er niets voor te doen. Of toch niet veel. Het is genade. Ik heb er nog 2 die nog niet tot bekering gekomen zijn. Dat durf ik ook wel te zeggen. Het is niet allemaal koek en ei bij ons in ons gezin. Maar als je dan ziet dat er 3 van uw eigen kinderen hier van voren staan, dan ben ik dankbaar. Echt dankbaar dat God mij dat ergens geeft. Waarom? Omdat ik zo'n fantastische christen ben. Nee, uit zijn genade en in zijn liefde voor mij. En ik vind dat prachtig. Hè? Als we zien dat onze kinderen die weg volgen, dankbaar mogen we zijn. Leer ons om dankbaar te zijn. En ook voor de mensen die misschien dat allemaal een beetje moeilijk vinden en ook nog niet echt 100% weten wat dat allemaal inhoudt, straks gaan we het allemaal vieren, laat het gewoon voorbij gaan. Als ze echt niet weten over wat ik het hier heeft, neem gewoon niet deel, dat is toch niet erg? Dat is helemaal niet erg. Zoals ik al zei, de discipelen begrepen ook niet veel wat Jezus altijd zei. Later hebben ze het begrepen. En wij moeten alleen maar geduld hebben, want de Heilige Geest zal het ons leren. En hier ben ik echt ook een getuige van. Ik heb zelf, zoals ik al wel heb gezegd, 10 jaar in de kerk gezeten. Maar eerlijk gezegd, ik verstond er ook allemaal niet veel van. Maar toch, God werkt. En God werkt in ons. En dat doet hij ook in jullie, net zoals in mij. Zo, laten we een tijd van gebed, van stil gebed, luid gebed. Ik zal dan afsluiten en dan zal ik vragen aan Jan en aan Jirre voor het avondmaal rond te gaan. Vader, wij danken u, Heere. Wij danken u dat wij kinderen zijn van de levende God en dat we mogen ervaren en weten in ons leven dat het alleen komt door het bloed van Jezus Christus, Heer. U hebt ons gekocht en betaald. En elk mens mag komen die gelooft in deze weg, waarvan u zegt, ik ben de deur, Heer, alleen door u. En we danken u, Heere, dat wij door openbaring dat mochten weten, Heer. Dat u onze dingen leert. Elk op zijn tijd, Heer. Elk op de manier die je nodig heeft. Zonder dwang, Heer. Want u heiligt uw volk, Heer. En we danken u daarom. Dat we mogen zien en ervaren dat we geheiligd worden. Meer gelijkend op u, Jezus. Dat onze levenswandel zo mag zijn. Dat er verandering optreedt. Heere, dank u wel dat we daar zo weinig zelf kunnen aan doen, maar dat we mogen bemerken dat u dat doet in ons geen. Heere, dank u dat we ook het avondmaal mogen vieren, Heere. Terug mogen stilstaan op dat moment in de tijd waarin u aan het kruis bent gegaan voor ons zonden. Heer, soms staan we daar zo weinig bij stil. Wat het heeft betekend. En wat het betekent. Wat het nu nog betekent. En welk een geluk en zegen dat voor ons meebrengt. Heer, vandaag zijn er over gans de wereld miljoenen mensen die dat gedenken, Heer. Uw kruisdood. U, de almachtige God. Heere, ik dank u. In naam van de gemeente en ook in mijn eigen naam, Heer, voor dat kostbare bloed. Voor die weg dat u hebt geopend. Heer, het is geen moeilijke weg. Het is een weg met zegeningen, Heer. Want dat belooft u. We hebben geen onmenselijke verzoekingen doorstaan, Heer. Wij mogen ons weten over te geven aan u in deze wereld. Daarom, Heer, leer ons dankbaar te zijn. Geef ons ook de liefde die we nodig hebben tot u, Heer, omdat we niet zouden verlaten om de een of andere reden. Maar geef ons, hou ons vast, Heer. Want u weet, wij blijven maar mensen. Wij blijven mensen, Heer. Maar u bent genadevol. En u ontfermt zich. En dank u wel dat u zich over ons ontfermt. Als gemeente, als individu, als gezin. Heere, dank u wel, Heere. In de naam van Jezus. Amen. Zo, dan wil ik iedereen uitnodigen om deel te nemen aan het avondmaal die inderdaad beseft wat het betekent. Zoals al gezegd, zo niet, laat het gewoon voorbij gaan. En toen het uur gekomen was, ging hij aan de tafel aanleggen. En de 12 apostelen met hem, en hij zei tegen hem, ik heb er vurig naar verlangd dit paasje met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u, dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat gij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood. En nadat gij gedankt had, brak gij het en gaf het aan hen met de woorden, Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Hij nam ook de drinkbeker en nadat gij gedankt had, gaf gij hun die en zei, drinkt allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik denk dat ik toch een beetje langer gepredikt heb dan een half uur, Jelleke. Het spijt me. Ik weet niet, is er nu nog een lied of moet ik, wordt er nog een lied gezongen? Nog een lied gezongen? Ja, nou, dan zingen we nog een lied en dan gaan we straks het lidmaatschap aankondigen.
Het laatste lied is volgend zag. En je mag nog een keer rechts staan.
Barmhartigheid is eindeloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart, uw trouw duurt voor altijd. Uw genade is zo weergalom. Wat u zegt, ondoorgrondelijk in wat u doet, uw oordelen zijn recht. Ik sta vol
Zo, dan hebben we nog de mededelingen. Ik wil eerst nog een keer de aandacht vragen voor Willy. Bid voor Willy. Heeft het moeilijk? Hou ik er op bezoek bij Willy? Het is misschien moeilijk om een gesprek aan te gaan, maar probeer toch een keer te gaan. Een kort bezoekje hem te bemoedigen. Willy heeft het moeilijk met zichzelf en ook een beetje met geloof. Dus het is altijd goed om een keer op bezoek te gaan. Ik ben gisteren geweest en je ziet er echt... Ja, je zit er echt neergebogen en echt geen fut meer in. Maar ik heb hem gezegd, Willy, je moet vertrouwen op de Heer en ik weet, je zal je weer eruit halen. En dan knikt hij een keer. Dus mensen, ik wil je echt aanmoedigen om te gaan, om een keer een bezoekje te brengen, want het zal voor een lange tijd zijn dat Willy daar in de kliniek ligt. Dan wil ik nog een mededeling voor de familiedag. We gaan dat straks uithangen voor de mensen die willen naar de familiedag gaan op 2 november. In Oostmalle. Dus daar kunnen jullie ook naartoe gaan. Ook voor de stembrieven. Het is volgende week de laatste keer. Of tenminste de laatste zondag dat je de stembrieven kunt invullen en afgeven. Zodat we inderdaad ook kunnen verder gaan met de bediening als oudsten en als diaken. En de nieuwe diaken aanstellen. Dan wil ik ook nog wijzen op de bidstonden van morgen. Voor morgen. Er is morgen bidstond. Dus iedereen daar aanwezig, we hebben je zo pas gelezen, bidden voor de gemeente. We moeten dat misschien, doen we dat thuis, doen we dat niet, dan kunnen we dat hier doen. Maar mensen, ik wil echt stimuleren om te bidden, want alleen daar zal er kracht van uitgaan, door het gebed. Niet door onze inzet, maar echt door het gebed. Het is God die werkt door ons. Ik denk dat ik alles heb gezegd wat ik moet zeggen. Ik weet niet, moeten nog dingen gezegd worden? Nee. Dan wens ik jullie allemaal nog een fijne zondag toe. Geniet van het mooie weer. Er is nog koffie. Ik heb gezien dat er ook nog taart is. Dus mensen, geniet ervan. Beste dag niet. Je zit in de psychiatrie alleen de zaterdag en de zondag. En ik achter de 4,5. Ja. En ik wil ook nog, moest ook nog doorgeven van Lou dat er op 21 en 22 september bij hem thuis een kleine tentoonstelling doorgaat in verband met kunst en ook een beetje om mensen te evangeliseren. Dus voor de mensen die willen gaan bij Lou in de Veldstraat 3 of 6 mensen, zaterdag en zondag kunt u bij Lou terecht om een keer binnen te wippen en hem te bemoedigen met zijn werk dat hij doet. En de bedoeling is om mensen te kunnen aanspreken over het geloof. Zo. Allemaal nog een fijne zondag.